Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in een zoveelste extra uitzending van De Rots in de Branding binnen deze coronacrisis. Ik hoop dat jullie het ondertussen volhouden, met, zoals ik al sprak, met veel geduld. De gevoelens bij deze crisis zijn zeer verscheiden, van uitroepingen van wat is het rustig, eigenlijk genieten we ervan. Ik denk dat we na de crisis nog een beetje heimwee zullen hebben aan die periode, maar er zijn ook vele uitroepingen van groot verdriet, schrijnende toestanden. Denken we deze dagen aan sommige toestanden in de woonzorgcentra die nu naar boven komen en waarvan zeker vele verhalen naar boven zullen komen na deze crisis. En daarbij komen zeker nog de sociale en economische gevolgen die nog moeilijk te voorspellen zijn. Voor vandaag heb ik 3 interviews klaarliggen, allemaal uit het buitenland. We gaan voor eerst nogmaals luisteren naar de heer Isidor Kalimira vanuit de Congolese stad Goma. Daarna gaan we naar een parochiepriester, Patrick Daly, in Engeland, om te eindigen bij broeder Stokman, om te horen hoe de situatie is in de andere continenten. Maar eerst een lied, De Vrede van God. Voor een volgend telefoontje, of beter WhatsApp-gesprek, nam ik terug contact op met de heer Isidor Kalimira vanuit de stad Goma, helemaal in het oosten van Congo, waar onze radio enkele jaren geleden Radio Maria Goma heeft gesteund. Meneer Kalimira is advocaat, maar houdt zich zeer actief bezig in de VZW Midvehopsen, wat de afkorting is, ik vertaal het uit het Frans, Internationale Beweging voor de Rechten van het Kind, Vrouwen, Weduwnaars en hun Sociale Vooruitgang. Het is ontstaan in de jaren 90 vanuit christelijke inspiratie door een karmelietenbroeder samen met katholieken en protestanten. Over 2 weken verhaalde hij ons dat in de stad met 1,5 miljoen inwoners, tot dan geen besmettingen werden vermeld en men hoopte dat men gevrijwaard zou blijven. vooral ook omdat er weinig tot geen voorzieningen zijn. Het enigste wat de bewoners nog kunnen doen ter preventie is goed hun handen wassen, maar anderzijds zijn de prijzen van zeep en ontsmettingsmiddelen verviervoudigd. De mensen leven er ook, heeft hij toen uitgelegd, van dag op dag, in de zin dat ze omwille van financiële redenen maar elke dag hun eten kunnen kopen voor de dag zelf. Dus een richtlijn om thuis te blijven is daar zeer moeilijk te respecteren. Anders ontstaat een nog groter probleem van hongersnood. Een ander probleem zijn de vele straatkinderen die leven van het bedelen en alzo dreigen de verspreiders te worden van het virus. Hoe is nu de situatie momenteel een 14 dagen later? De telefoonconnectie viel regelmatig uit en daarom geef ik jullie de belangrijkste punten. Ik geef het in een vrije, snel gemaakte vertaling. Na de wederwensen van een zalig Pasen had hij het eerst over het aantal besmettingen. In de voorbije 14 dagen zijn er 3 gevallen gerapporteerd in de stad Goma en 2 in de noordelijke stad Beni in dezelfde provincie van Noord-Kivu. Maar er werd ook gemeld dat 1 van de 3 genezen is, verklaard. Het zijn gevallen die werden geïmporteerd van buiten de stad, buiten de provincie, maar ook een geval van een Belgische vrouw die uit Kinshasa kwam, waar ook besmette personen zijn, maar die dan in quarantaine werd geplaatst. Maar haar gezondheid gaat ook beter. Dus tot vandaag geen besmettingen van interne oorsprong.
Monsieur Kalimira, merci encore une fois de prendre du temps pour nos auditeurs. D'abord, une sainte fête de Pâques à toute votre famille et à toute la communauté de famille là-bas à Goma.
Merci beaucoup et réciproquement aussi, nous vous souhaitons une joyeuse fête de Pâques qui continue, quoi. Et dans les 15 jours, il y a eu 3 cas qui ont été identifiés comme porteurs de virus de corona au niveau de la ville de Goma. Mais néanmoins aussi 2 cas dans la ville de Beni. Ça, c'est toujours la province du Nord Kivu. Hier, on a annoncé un cas qui est guéri. Tous les cas, ce sont des cas qu'on considère importés parce que la plupart sont venus dans des pays où il y avait déjà le problème de coronavirus. Un seul cas qu'on peut considérer un cas interne, c'était une Belge qui était venue de Kinshasa, qu'on avait aussi mise en quarantaine, mais sa santé va bien mieux aussi, parce qu'elle est venue de Kinshasa. Pour le reste, sinon, jusqu'à là, on n'a pas encore connu un cas interne. Les cas qu'on suppose avoir eu des contacts avec les personnes directement infectées. Voilà un peu la situation pour le moment.
Een volgend probleem zijn de straatkinderen en een initiatief wordt ondernomen. Hij vertelt, we zijn met onze vereniging in samenwerking met het ministerie en andere instellingen aan het overwegen hoe wij deze straatkinderen kunnen opvangen in onze centra, maar ook terug in hun families. Het zijn kinderen die echt buiten leven en oorzaak zijn van het doorgeven van de besmettingen.
Oui, effectivement, comme vous le savez, au niveau de notre organisation MIDEFIOPS, nous sommes en train de travailler avec le ministère des Affaires sociales au niveau provincial et les autres acteurs pour voir comment nous pouvons regrouper ces enfants dans notre centre. Bien sûr, dans le cadre, c'est de les éviter aussi la contamination, parce que ce sont des enfants qui sont tellement à ciel ouvert et ils sont prédisposés à tout moment. Vraiment, ce sont des enfants qui sont fortement à risque vraiment d'être infectés au cas où un d'eux pouvait être contaminé. Et maintenant, déjà la semaine prochaine, nous allons commencer déjà à orienter certains dans leur famille, mais aussi d'autres directement au niveau du centre, notre centre Unité Force.
En Isidore Kalimira vervolgde, want de provinciale overheid had een vrijwillige afzondering opgelegd voor 14 dagen, maar het is nu verlengd tot begin mei. Niemand mag nu nog de stad verlaten om zich naar een andere stad of plaats binnen de provincie te verplaatsen. En daarom zijn we begonnen aan het verzamelen van al deze straatkinderen.
Parce que les autorités avaient décrété un confinement un peu volontaire pour 14 jours, mais ils viennent de les prolonger encore pour 14 jours. Donc ça veut dire que s'il y aurait vraiment mouvement de population, ne pourra intervenir peut-être qu'au moins demain, si les choses continuent à se stabiliser. Mais c'est qu'il y a aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas quitter la ville de Goma pour se diriger, par exemple, à l'intérieur, dans des territoires voisins, ou aller dans une autre province, dans une autre ville plutôt, de la province, bien que nous soyons tous dans la même province, quoi. Voilà un peu la situation. Et déjà, bientôt, là, on va commencer à ramasser ces enfants dans les différentes rues de la ville.
Over het probleem van de afzondering thuis en anderzijds dat de mensen voor hun eten leven van dag op dag, vertelde hij verder. De autoriteiten kunnen daardoor deze isolatie niet 100% eisen. Er zijn dus wel vrachtwagens die het eten halen buiten de stad, uit het binnenland van de provincie. Slechts een 4 personen mogen de vrachtwagens benaderen en staan dan in voor de bevoorrading op de markten. Dus gelukkig gaat het en is er geen voedseltekort, alhoewel, voegt meneer Isidore eraan toe, de prijzen enorm gestegen zijn. Maar het is nog leefbaar.
Oui, pour le moment, effectivement, vous savez, ici, les gens vivent du jour au jour. On n'a pas de... c'est à base, effectivement, même c'est ce qui a motivé que les autorités au niveau de la province, ne puisse pas confiner les gens à 100%. Donc, pour le moment, il n'y a que les camions qui transportent les vivres ou qui vont chercher les vivres à l'intérieur de la province qui sont autorisés de faire des mouvements de la ville vers l'intérieur. Et là, sur les camions, on n'autorise plus le transport de gens. Juste au moins 3 ou 4 personnes peuvent se rendre au lieu de dans le marché. Et ils achètent et ils viennent approvisionner la ville. C'est en soi, ça sent la stratégie qu'on a mis en place jusque-là. Que là, on n'a pas aussi beaucoup de soucis pour avoir à manger. C'est vrai que le prix a changé, c'est devenu tellement cher, mais on peut encore vivre quand même.
Op mijn vraag waarom de virus zich uiteindelijk bij hen niet zo agressief verspreidt als bij ons, heeft Isidore Kalimira geen duidelijke verklaring. Zijn antwoord werd wel meermaals onderbroken en daarom vertel ik het u zo. Uiteraard zijn de bewegingen beperkt, als ook de samenkomsten in de kerken, zoals bij ons. Ook probeert men zo goed het kan hygiënisch te zijn. Zij geloven ook sterk in de verhoging van de weerstand, zoals de vitaminen die je vindt, en hij somt op, citroen en mango. Maar ik kwam dan terug bij het toch ernstig afsluiten van de grenzen, en vooral met de buitenlanders die er werken, maar die weinig contact hebben en kunnen hebben met de plaatselijke bevolking. En diegenen die voor hen werken, worden steeds eerst in quarantaine geplaatst. Zo worden bijvoorbeeld de contacten met de agentschappen, zoals van de Verenigde Naties, zeer beperkt. Maar vooral de mensen zijn wel zeer verenigd in gebed. En alzo nam ik afscheid van hem met de vraag ons op de hoogte te houden, en hij beloofde hun wederkerig gebed, opdat de Heer ons allemaal zou blijven beschermen.
Monsieur Kalimira, je vous remercie pour cet court entretien. Et si vous avez vous-même des nouvelles importantes à dire, vous me contactez, hein? Ok?
Oui, là, il n'y a pas de souci. Surtout quand on va commencer l'opération des enfants, tout ça, je pourrais vous partager certaines informations par rapport à ça, quoi.
Mais on reste certainement en contact, en prière, que vous pouvez, et toute votre famille et toute la communauté, rester en bonne santé.
Nous vous les réciproquons beaucoup aussi. Bon, c'est tout ce que nous sommes en train de demander au Seigneur, que le Seigneur protège tout le monde.
Merci beaucoup. Ok, voilà, merci beaucoup.
À la prochaine, oui, merci. Okay.
Beste luisteraars, voor een volgend interview gaan we op een 67 kilometer ten westen van Londen naar pastoor Patrick Daly, geboortig uit Ierland. Hij is pastoor van de Our Lady and St. Anne parochie in een buitenwijk van de stad Reading. Even een kleine melding, hij was enkele jaren in Brussel algemeen secretaris van de Commissie van de Bisschoppen van de Europese Gemeenschap, genaamd Commissie. En u zal verwonderd zijn, hij spreekt perfect Nederlands.
Beste priester Patrick Daly, hartelijk dank om eventjes tijd te maken voor onze luisteraars vanuit Engeland. Maar ik stel voor dat je misschien toch eerst eventjes voorstelt.
Ik zal dat zeker doen. Ik ben pastoor in Our Lady and St. Anne in een woonwijk van de stad Reading, 25 kilometer ten westen van Londen. Ik heb een geloofsgemeenschap van ongeveer 1000 mensen, waarvan 400 naar de mis komen in het weekend. Wij hebben 3 weekends missen en ik ben in een parochie die, laten we zeggen, in een woonwijk is. Dus een woonwijk van de grotere stad Reading. Persoonlijk ben ik 69 jaar oud, ben binnenkort. En ik heb 25 van mijn 29 jaar priesterschap pastoor geweest in drie verschillende steden. En dan heb ik tussen 2013 en 2016 in Brussel gewerkt als secretaris-generaal van de commissie van de Europese bischopsconferenties. Dat is mijn situatie. Ik ben pastoor in een tamelijk grote parochie. In Engeland, katholieken zijn 1 op 10 van de algemene bevolking, dus we zijn een minderheidskerk, maar toch in de meeste steden aanwezig.
Ik heb een belangrijke vraag. Hoe komt u aan dat goede Nederlands?
Ik heb mijn universitaire studies in Leuven aan de KUL gedaan en ik heb een doctoraat in middeleeuwse geschiedenis gedaan in het jaar 1980. Dus ik ben alumnus van de KU Leuven en tijdens mijn studentenjaren in Leuven heb ik in een gemeenschapshuis gewoond met Vlaamse studenten en ik was verplicht om Nederlands te leren.
En zo hebben wij elkaar ook leren kennen in de jaren 70.
Inderdaad, ja. Helemaal in het begin van mijn carrière in Leuven.
Zeker een grote proficiat voor je heel mooi Nederlands.
Heel hartelijk dank.
Nu, ik heb ook gezien dat jij eigenlijk de titel bekomen hebt van monseigneur, dus ik weet eigenlijk niet goed of ik je nu monseigneur moet noemen of gewoon priester Patrick.
Ja, priester Patrick is veel beter. Ik heb de titel monseigneur gekregen van Paus Franciscus omwille van mijn dienst in Brussel als secretaris-generaal van de commissie.
We zitten nu volop in de coronacrisis, ook in Engeland. Misschien in het kort zo, hoe is de situatie in Engeland? Wat zijn de maatregelen die de autoriteiten genomen hebben?
Goed, Engeland loopt ongeveer 10 à 14 dagen achter Italië. Die crisis wordt nu iedere dag nog erger, omdat het aantal doden klimt. Dat betekent doden die in ziekenhuizen zijn. Doden waarvan ze weten dat ze dankzij of met de coronavirus gestorven zijn. Maar ze tellen niet. En ik weet dat dat is een vraag die je mij ook wil stellen, maar ze tellen niet die mensen die ofwel thuis sterven ofwel in bejaardenhuizen sterven.
Ja.
En dus men kan zeggen dat het aantal dagelijkse doden wegens de coronavirus is veel hoger, of toch aanzienlijk hoger, dan de autoriteiten toegeven iedere avond, want om 6 uur iedere avond geven ze mee het aantal mensen die gestorven zijn in ziekenhuizen van de coronavirus in de laatste 24 uur. Ja. De maatregelen die de regering Boris Johnson heeft genomen, en Boris Johnson is, we weten het wel, ook coronapatiënt geweest, en hij is nog altijd ziek, maar veel beter. Er is een totale lockdown in Groot-Brittannië. Dat betekent dat wij allemaal thuis moeten blijven. We hebben de toelating om desnoods naar de supermarkt te gaan, waar ze laten maar mensen in groepen van 10 binnen, dus 10 personen. En dan je moet in een lange rij buiten wachten. En dan mensen die moeten gaan werken in ziekenhuizen enzovoort, daar hebben ze toelating. Maar de meeste van ons, wij mogen buiten voor 1 uur per dag om wat te oefenen.
En als priester mag jij toch, ben je beschouwd als een verzorger, geestelijke verzorger, en mag je mijn parochianen bezoeken?
Nee. Het antwoord daarop is dat de kerken zijn allemaal gesloten. De bischoppen verwachten dat wij de heilige mis dagelijks vieren, wat ik gedaan heb vandaag bijvoorbeeld en doe. Maar wij mogen geen parochianen bezoeken, omdat er is gevaar van ons zelf besmet te worden, maar vooral om die mensen te besmetten. Zo, dus wij kunnen geen pastorale bezoek aan huis doen.
Maar mensen die op sterven liggen, mogen jullie die bezoeken, de laatste sacramenten
ja,
geven?
Ja, dat is heel moeilijk. Ze maken een geestelijke voorbereiding op hun dood, bijvoorbeeld.
Ja.
Gelukkig in deze parochie heb ik met kerstmis alle bejaarde mensen die thuis zitten, het sacrament der zieken toebediend. Wat betekent dat als ze nu sterven, hebben ze toch heel recent de heilige sacrament ontvangen.
Is jullie apostolaat als parochiepastoor, ik hoor het bij anderen ook, is vooral via telefoon dan?
Bij mij is het via telefoon. Ik telefoneer ongeveer 10 parochianen per dag. Dus ik heb een lange lijst en ik probeer 10 per dag te doen. Mijn sacristijn, dat is een oudere dame, die telefoneer ik iedere dag omdat ze totaal alleen woont. Maar wat ik gedaan heb voor in de eerste 3 dagen van de Goede Week, is ik heb een brief gestuurd naar ieder parochiaan waarvan ik hen thuisadres heb. Dus ongeveer 200 van mijn parochianen hebben van mij een paaswens en een brief en een paar prentjes ontvangen. Dat ik heb een parochiale website. En mijn zondagspreek wordt iedere week als videoclip op de website. En ook ik schrijf een briefje aan mijn parochianen, in elk geval iedere week. En nu is dat belangrijker omwille van de isolering.
Nu bij ons hier in België komt nu de laatste dagen komen er schrijnende toestanden naar boven in bejaardenhuizen. Is dat bij jullie ook zo?
Ja, dat is ook zo. Het schijnt dat de situatie in bejaardenhuizen hier ook schrijnend is. Gisteren was er bericht van een bejaardenhuis waar in de laatste 5 dagen 10 mensen gestorven zijn. En zo de regering in Ierland ook en in Groot-Brittannië, ze beginnen nu aandacht te geven aan de situatie in bejaardenhuizen.
En wat stellen zij dan voor?
Ze stellen voor dat, zoals ik gezegd heb helemaal in het begin, is dat de cijfers van de doden in bejaardenhuizen worden niet inbegrepen in dat dagelijkse cijfer van doden. Dat zijn alleen maar de mensen die in de ziekenhuizen van Engeland gestorven zijn in de laatste 24 uur. Dus het cijfer van mensen die ofwel thuis ofwel in bejaardenhuizen sterven ligt veel hoger.
Ja. Nu, als priester, doet dat geen pijn dat je je pastoraal werk niet kan doen? Of wat gaat er in je om?
Ja, ik vind dat verschrikkelijk natuurlijk. Ik vind vooral de misvieren in een lege kerk, dat is een heel vreemde ervaring. En want eigenlijk de Eucharistie wordt natuurlijk gevierd, maar het is het Christendom is een godsdienst waarvan de gemeenschappelijke waarden en de gemeenschappelijke ervaring in het hart van de liturgie ligt aan een liturgie. Zonder volk, het is wel ex opere operato, de genade komt, de paasmysterie van Christus is gevierd, maar zonder volk, die mensen die allemaal thuis zitten, ze zijn natuurlijk, ze zijn daarbij omdat ik voor hen bid en aan hen denk en ze zijn verenigd met mij in een geestelijke, ja, in een geestelijke
eenheid, ja.
Eenheid. Maar voor de rest zijn ze hier niet aanwezig. Nu, we hebben natuurlijk, we hebben hier in Engeland tamelijk veel live streaming messen op tv of op computer, maar dat na een korte tijd worden de mensen daarvan vervreemd. Ja. Dat is mijn mening.
Zie je toch positieve punten misschien voor na de crisis, dat er bepaalde waarden misschien toch naar boven komen? Of?
Ja, ik denk dat er is heel veel solidariteit onder de mensen. De mensen ze zorgen voor elkaar. Op iedere straat er is een WhatsApp-groep bijvoorbeeld gevormd, waar mensen in contact met elkaar blijven. Mijn liturgie voor kinderen, de ploeg die dat doet, heeft met Zoom iedere zondagochtend een kinderliturgie, waar de kinderen die normaal gezien in de kerk zijn op zondag, zijn toch bijeen figuurlijk in een virtuele children's liturgy. En zo, dat is iets positiefs. Ik kan niet zeggen, wij zijn in een zeer, zeer moeilijke situatie en we moeten er toch etwas positiefs daaruit nemen. Maar op heel veel andere aspecten is dat zeer, zeer moeilijk.
Ja. Mm-hmm.
Vooral omdat de kerk in Groot-Brittannië is niet, de klerus is niet betaald door de staat en de onderhoud van de kerk behoort niet aan de gemeente. Zodat iedere week die wij geen collecte hebben in de kerk, maar de rekeningen komen toch binnen, bevinden wij ons in een moeilijke en lastige financiële situatie.
Ook dat is iets dat wij dan minder kennen dan.
Ja, jullie kennen dat minder. Ja, ik moest bijvoorbeeld mijn secretaresse op
ontslagen.
Werkloosheidsuitkeringen plaatsen.
Jouw roots liggen eigenlijk in Ierland. Is de situatie daar ongeveer dezelfde als in Engeland?
Ja, ik denk van wel. In Ierland, de kerken zijn ook gesloten, geen missen. Natuurlijk, het aantal mensen die gestorven zijn, proportioneel is iets lager. Het aantal is iets lager, omdat de Ieren hebben de maatregelen genomen 1 week voor Groot-Brittannië. En het schijnt, de cijfers in Ierland zijn lager.
Beste priester Patrick, heb je nog een boodschap voor onze luisteraars hier in Vlaanderen? Want je hart ligt toch ook een beetje in Vlaanderen, denk ik, hè?
Oh, inderdaad, ja, mijn hart ligt in Vlaanderen, inderdaad, ja. Wel, om mij te troosten heb ik op mijn Spotify, op mijn telefoon, de zangen van Louis Neefs.
Ja,
zo. Ik luister heel regelmatig naar Louis Neefs en Boudewijn de Groot.
Ah, zo.
Baldwin de Groot en Louis Neefs. Maar voor de rest zou ik zeggen, ja, wij zijn leden van een universele kerk. De paus heeft ons toch bijzonder mooie voorbeelden gegeven de laatste tijd. Hij is voorgekomen als een echt profetische figuur. Ja. Gewoon in beeld, maar ook in woord. Heeft hij toch de geestelijke dimensie van de oplossing van deze crisis die heel lang gaat duren en die heel onze samenleving gaat fundamenteel veranderen. Maar wij katholieken, wij behoren aan een wereldkerk. En het is een wereldcrisis. En zo ik zou zeggen aan de kerk in Vlaanderen, dat de kerk in Ierland of de kerk in het Verenigd Koninkrijk waar ik werk, wij zijn allemaal leden van Gods ene universele kerk, onder de leiding van de opvolger van Petrus, die in deze dagen ons toch een bijzonder mooie profetische voorbeeld gegeven heeft.
Heel mooi. Ja, ik kan het mij toch niet laten. Monseigneur Patrick, mag ik je zeer hartelijk danken voor dit mooie, voor je mooie woorden en aanmoedigingen. Ik wens jullie, wens jou en ganse parochie en je parochianen alleszins dat ze zeer gezond mogen blijven. En ik wens jullie veel moed toe en we blijven zeker verenigd in het gebed.
Dank u, meneer de Kok.
Dank u, monseigneur. Tot een volgende keer.
Hartelijk dank.
Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, in een vorige uitzending kon u een ingesproken boodschap horen van broeder René Stokman vanuit Rome met een aantal mijmeringen. Overwegingen naar aanleiding van deze coronacrisis. Maar als generale overste van de Broeders van Liefde, een gemeenschap die zich uitstrekt over de ganse wereld in alle werelddelen, is hij bijzonder op de hoogte van de toestand in deze verschillende missielanden. En zoals vorige keer aan jullie beloofd, heb ik met hem een echt interview gehad, waar hij ons enkele mededelingen doet. Deze internationale gemeenschap van de Broeders van Liefde kent aldaar, godzijdank, vele roepingen. Een website die ik jullie zeker kan aanraden even te bezoeken is brothersofcharity.org, dus broedersvanliefde.org, brothersofcharity.org, en u klikt dan op Nederlands. Veel mooie getuigenissen. Zij zijn voornamelijk werkzaam in het onderwijs en in de verzorging, met specialiteit in de psychiatrie.
Broeder Stokman.
Beste broeder René Stokman, mag ik je zeer hartelijk danken om nogmaals tijd te maken voor onze luisteraars. En op de eerste plaats wens ik je een zalig Pasen en vooral een gezegend en deze keer ook een gezond Pasen. Aan u en al uw studenten en uw medebroeders.
Dank je wel. En ook wederkeerde gaan u eenzelfde Pasen en dezelfde paastijd, ook in deze moeilijke tijd.
De luisteraars hebben ondertussen kunnen luisteren naar uw mooie bijdrage. Ik noem het een beetje uw dagboek zo, uw mijmeringen over de toestand in Rome en de coronacrisis. Maar graag had ik toch iets meer willen vernemen over de invloed van de coronacrisis in de verschillende werelddelen. Ik heb gezien op jullie website, jullie bevinden zich in een 30-tal landen over de ganse wereld met de gemeenschap van Broeders van Liefde. En dan vooral Afrika, zie ik Azië, Zuid-Amerika. Nu, als generale overste vermoed ik dat u toch wat op de hoogte wordt gehouden hoe de situatie daar is, de zorgen en de problemen, misschien de angsten ook, en misschien ook mooie getuigenissen van solidariteit en godsvertrouwen.
Wel, deze morgen heb ik nog een verslag binnengekregen vanuit Congo, omdat wij gevraagd hebben inderdaad aan al onze regio's waar wij aanwezig zijn, om ons op de hoogte te brengen en te houden van de evoluties die er momenteel overal, zou ik zeggen, bezig zijn. En ja, eigenlijk moet ik zeggen dat er een vrij constante is, bijna overal, dat ja, mensen gevraagd worden om hun activiteiten stop te zetten, binnen te blijven. Dus eigenlijk ligt heel de wereld plat. Dat is mijn indruk dat ik nu heb. Zeker met de contacten die ik heb, zowel in Afrika, in Azië, ook in Zuid-Amerika, en in Europa natuurlijk. Maar het is eigenlijk wel een constante nu over heel de wereld, dat alles eigenlijk is stilgevallen. De activiteiten zijn stopgezet. Maar natuurlijk, dat heeft veel grote gevolgen. Natuurlijk op de broeders zelf, en dat spreek ik ook vanuit eigen ervaring hier in Rome. Maar natuurlijk ook op de activiteiten die onze broeders organiseren in de verschillende landen, onze apostolaatswerken. De scholen bijvoorbeeld zijn gesloten, maar in Afrika wil dat zeggen dat er niks in de plaats is. Hier worden de scholen gesloten, de lessen worden stopgezet, maar bijvoorbeeld hier in Rome, de universiteiten gaan verder met afstandsonderwijs via internet. Ik hoor zelfs ook in België dat ook in de lagere scholen programma's ontwikkeld worden, ja, om toch de kinderen, zou ik zeggen, te helpen, omdat ze geen tijd zouden verliezen. Maar in Congo bijvoorbeeld, de scholen zijn gesloten en er zijn scholen van, wat we daar hebben, dat zijn grote scholen van 3000, 4000 leerlingen, lager en secundair onderwijs, technisch onderwijs. Die kinderen zitten thuis met niks, omdat ze geen enkele mogelijkheid hebben rond automatisatie, rond internet, dat bestaat daar niet. Enfin, ze hebben een paar computers, bij wijze van spreken, maar thuis hebben ze niks. Dus die kinderen zijn nu echt aan hun lot overgelaten, zitten bij hun ouders. En de scholen zijn nu onderbroken, maar ze weten niet voor hoe lang. De vraag komt nu, wat gaat het worden met de examens? Hoe kunnen wij het schooljaar verder zetten, beëindigen? Dus ze zitten met daar heel grote vragen hoe dat zij dat probleem gaan overkomen. Vooral met die onzekerheid, onduidelijkheid, hoe lang zal het duren. Ja. Maar daarnaast is er ook, ik neem nu gewoon het voorbeeld van het onderwijs. De kinderen komen niet naar school, er is geen schoolgeld meer betaald. En met het schoolgeld, normaal, worden de leerkrachten betaald. Dat wil zeggen ook dat nu de leerkrachten thuis zitten, maar ook zonder inkomen. Er is geen vervangingsinkomen, de overheid komt niet tussen. Dus ook bij die families van de leerkrachten komen ze in ernstige problemen. Ze komen aankloppen bij de broeders om te zien of ze toch nog een mogelijkheid hebben om iets te kunnen krijgen. Maar de broeders hebben geen inkomen meer, omdat de leerlingen er niet zijn. De ouders betalen geen schoolgeld meer. Dus eigenlijk is dat wel een heel scherpe crisis daar, dat ze aan het doormaken zijn. Ik spreek maar hier over het onderwijs. Waar ik echt door geschrokken ben als ik dat las met de laatste berichten die ik nog vandaag binnengekregen heb. Dus de broeders zeggen van, ja, wij zitten zelf als communiteit totaal geïsoleerd. We hebben weinig middelen, we proberen te overleven. Maar ons treft vooral de toestand en van de ouders, van de leerling, maar ook van onze leerkrachten, die nu ook thuis zitten. Dus alle activiteiten zijn stopgezet, of veel activiteiten ook binnen die gemeenschappen, zeker als het gaat over scholen die zich wat in een meer ja, stedelijk milieu zich bevinden. Ja, ook daar is de circulatie zeer beperkt geworden. De aanvoer van de voeding komt dan in het gedrang. Dus eigenlijk in het binnenland in Congo, dus daar spreek ik nu over, is het al heel erg. Maar in Kinshasa bijvoorbeeld hebben wij een groot instituut voor mensen met een handicap. En daar is hetzelfde probleem. De gehandicapten, men kan niet meer komen, er is geen vervoer. De operaties zijn uitgesteld. Degenen die er zijn, die nog moeten verzorgd worden, worden nog verzorgd. Maar er is natuurlijk ook weer een grote vrees al aanwezig bij de nog aanwezige personeelsleden voor mogelijke besmetting, want we hebben geen materiaal om zich te beschermen enzovoort. Dus ook daar zit het echt in een crisissituatie. Dan kijk ik even verder naar onze psychiatrische instellingen, waar ook de activiteiten op minimaal zijn gezet. Dat wil zeggen, de patiënten die aanwezig zijn, die worden nog verzorgd, maar ook daar opnieuw met hetzelfde probleem, dat men echt schrik heeft van de besmetting. Het is zeer moeilijk bijvoorbeeld met psychiatrische patiënten duidelijke afspraken te maken, rond afstand houden enzovoort. Dus je moet erin beelden, het is hier al moeilijk om met gewone mensen, aan gewone mensen te vragen, houd afstand en respecteer de regels. Je moet je inbeelden in de psychiatrische voorziening in Afrika, hoe moeilijk het daar is, waar mensen ook gewoon zijn van alles samen te doen, samen te zitten, samen te keuvelen, bij wijze van spreken, te palaveren. Dat zijn elementen waar echt nu zeer grote risico's aanwezig zijn. En tegelijkertijd ook, er is geen bevoorrading meer, ook de medicatie wordt al een probleem. Dus we zitten wel echt in een ernstige, zou ik zeggen, crisissituatie door de omstandigheden en vooral door het geïsoleerd geraken. Ik zie dat onze broeders wel, zou ik zeggen, de moed inhouden. Ze hebben mij een paar foto's nog daar straks opgezonden, ook opnieuw vanuit Congo, waar ze als communiteit extra bidden, processie houden rond het instituut, om dus Gods zegen te vragen voor bescherming. Dus daar ziet je dan natuurlijk de sterkte van het geloof, dat toch wel bij de Afrikanen heel sterk aanwezig is. Wat ik ook voel hier bij ons in huis. We hebben heel wat Afrikaanse medebroeders in huis ook. Ik zie daar ook de kracht van het geloof, het gebed dat bij hen zeer sterk is. Ze vertrouwen echt en ze bidden om bescherming. Wat wij nu ook wel meer zien bij ons hier in Europa, maar toch daar in Afrika is het nu wel een heel sterk.
Ik heb een interview gehad met iemand uit Goma, helemaal in het oosten. Dat is dat tot nu toe de virus daar niet zo agressief lijkt te zijn. Is daar een uitleg voor?
Wel, natuurlijk. Een wetenschappelijke uitleg is er eigenlijk niet. Ik zie dus dat er nu in Congo op de dag van vandaag 200 gevallen zijn in Hans Congo. En 18 overlijdens. Wat natuurlijk voor een groot land als Congo zeer weinig is. En die gevallen doen zich voor in de grootstad, bijvoorbeeld in Kinshasa, daar is een concentratie. En men zegt, ja, daar is het echt binnengebracht van buitenuit. Ja, het is altijd zo natuurlijk, maar wellicht door mensen die teruggekomen zijn van landen waar de besmetting, waar de virus al fel aan het hoeken was. Mensen hebben het daar meegebracht. Wat mijn interpretatie is, Afrika wat kende, ik denk dat de immuniteit, de weerstand bij Afrikanen veel groter is dan bij ons tegenover besmettelijke ziekten. Ja. Waarom? Omdat zij voortdurend geconfronteerd worden met besmettingen. Denk maar aan de malaria. Er is geen Afrikaan, bijvoorbeeld in Sub-Saharisch Afrika, die geen malaria gehad heeft. Malaria is daar bij wijze van spreken quasi dagelijks aanwezig. En dus wil dat zeggen dat men door die constante besmettingen eigenlijk wel een grote immuniteit opbouwt, een grotere weerstand opbouwt. Men heeft de ebola gehad, die in heel wat streken. Ik ben zelf nog in de Kivu geweest, juist op het moment van de ebola. Dus men heeft, het is een interpretatie, het is geen wetenschappelijk uitleg dat ik hier geef, maar ik denk dat het toch wel te maken heeft dat de weerstand die daar is, veel groter is dan bij ons. Ik denk dat wij heel enzovoort. Dat maakte dat wij veel gevoeliger zijn voor nieuwe infecties of infecties door nieuwe virussen waar nog geen immuniteit rond is opgebouwd. Dat is een interpretatie van mijn tweede. Ten tweede, in Afrika leeft men natuurlijk, zal ik zeggen, vrij stabiel, weinig mobiliteit. Omdat we toch zien dat de coronavirus toch heel sterk te maken heeft met mobiliteit, overgebracht door reizigers enzovoort. Ja, we zijn voortdurend op reis. Als ik nu kijk naar de voorbije maand, ben ik bijna in alle continenten geweest op één maand tijd. Heb ik hoeveel vliegtuigen genomen? Ik ontel daar eigenlijk. Dus dat wil zeggen dat voortdurend zijn we geconfronteerd met de mogelijkheid van besmettingen door die enorme mobiliteit dat we hebben. Wij een Afrikaan is in zijn dorp, blijft in zijn dorp. En ik denk ook dat dat een groot voordeel is, dat misschien wel de corona zich verder zal ontwikkelen in bepaalde steden van Afrika, maar dat zijn dan toch maar beperkte plaatsen, maar dat het niet zal overslaan, bijvoorbeeld naar het binnenland, waar geen communicatie is. Er zijn ook geen, nu op het ogenblik ook geen vliegtuigreizen meer, transport is helemaal stilgelegd. Dus dat is een factor ook die zal meespelen, dat wellicht de virus misschien wel een aantal steden zal treffen in Afrika, maar ik denk niet het binnenland, omdat er gewoon geen communicatie is, geen mogelijkheid is voor een verspreiding zoals wij het hier kennen. Dat is mijn interpretatie. Ja.
Jullie zitten ook in Azië. Is de situatie gelijklopend of zijn er toch bepaalde verschillen met Afrika?
Wel, natuurlijk in Azië, ja, het is in Azië uitgebroken. En daar is natuurlijk, ik zeg altijd, over Afrika kunnen we spreken als Afrika, maar over Azië kunnen we niet spreken als Azië. Omdat dat zo verschillend is, als je kijkt naar China, kijkt naar Japan, kijkt naar Filipijn, maar gaat naar Papua, dat zijn totaal verschillende situaties. Ook daar zien we dat het vooral in de steden zijn, waar dus gevallen zijn, die ook weer te maken hebben met de mobiliteit van mensen. En daar zie ik, ik heb nog contacten gehad gisteren, met de Filipijnen. Daar is men heel strikt momenteel ook met de maatregelen. Enfin, ik zie wel dat in die landen ook de maatregelen heel strikt zijn. Onmiddellijk al ook langdurig worden vooropgesteld. Maar tegelijkertijd ook weer met die bijkomende problemen dat zij niet de voorzieningen hebben zoals wij hebben. Alles valt stil. De scholen vallen stil. Dat systeem van afzonderwijs bestaat daar niet. De ziekenhuizen, sommige ziekenhuizen vallen stil, bij wijze van spreken. De patiënten kunnen niet meer komen. Dus ook dat is een ernstig probleem dat ik zie in een aantal Aziatische landen. Waar de basis, zal ik zeggen, zorg niet meer kan gegeven worden. Wat dan natuurlijk secundair zal betekenen dat er daarna ook meer andere ziekten zullen zijn die niet op tijd zijn verzorgd enzovoort. Men spreekt daar ook over bij ons, hier in Europa, dat bepaalde waarschijnlijk operaties nu uitgesteld worden enzovoort. En dat wellicht een secundair gevolg zal hebben van de corona. Dus dat is zowat de situatie dat ik zie in Azië. Maar ik herhaal nog eens, we zijn ook in China. Dus daar hebben we meegemaakt vanaf het begin. Daar was echt serieuze paniek, zou ik zeggen. Maar daar is men ook heel secuur geweest in het opvolgen van de opgelegde maatregelen, van de afzondering enzovoort, het niet buiten gaan en dergelijke. Dus daar zit natuurlijk een verschil in mentaliteit. In zo'n regimes, moet ik wel zeggen, is er een grotere of een betere opvolging van de maatregelen die opgelegd worden, omdat er een strenger controlesysteem is. Bijvoorbeeld in China nu, als je gaat in de steden, overal hangen camera's, letterlijk op alle hoeken van de straat. Dus alles wordt gevolgd met gezichtsherkenning enzovoort. Dus de mensen weten goed dat zij, als er een regel uitgevaardigd wordt, dat er onmiddellijk heel strikte controle is en eigenlijk geen ontsnappen aan is. En dat heeft wellicht in het voordeel gewerkt dat in China vrij vlug de situatie onder controle was, ook in de grote steden, dat men heel vlug eigenlijk hebben kunnen voorkomen dat er een uitdaging is zoals wij hier gekend hebben, hier in het noorden van Italië.
Jullie zitten ook Zuid-Amerika, is daar ook
Hetzelfde
ja, in Zuid-Amerika, ja, dat is natuurlijk ook weer verschillend. Bepaalde landen zijn zeer strikt in de maatregelen. We zijn in Peru en daar is het eigenlijk gelijklopend. En daar is ook alles stilgelegd. Maar er worden andere landen waar zij reclansie enzovoort meer ja, nog niet zo ernstig nemen, omdat zij de effecten niet echt zien. Maar ik denk toch dat wat ze nu zien in Noord-Amerika, met name in de Verenigde Staten, hen toch allemaal zal oproepen om heel de zaak heel ernstig te nemen. En altijd met het punt hier ook, wij kunnen terugvallen op een goed gezondheidszorgsysteem, maar die landen niet. Hè. Die landen, dat is allemaal heel beperkt. Zeker in het binnenland zijn er geen gezondheidsvoorzieningen. Ook in de steden beperkt. Maar ook nog dikwijls voor hen die kunnen betalen. Dat is nu ook het probleem in Amerika, Noord-Amerika. We zijn ook in Washington, we zijn ook in Philadelphia. Daar heb ik ook berichten van gekregen. Daar is het probleem, vooral de bereikbaarheid van de hospitalen voor de mensen die ja, op de straat leven, geen middelen hebben. Dus dat gewoon de voorzieningen onvoldoende zijn om een grote stroom, wat we nu zien in New York, een grote stroom van zieken op te vangen. Ja. Dus je ziet, het is wel verschillend van continent tot continent, dat is mijn indruk. Maar het is overal wel een crisissituatie die ernstig ingrijpt op het dagelijks leven. En vooral dan ook met die grote bedenking, wat gaat het worden na de eerste golf van de crisis. Het zal daarna een crisis worden in het leven van veel mensen. Hoe kunnen ze herpakken? Hoe financieel zitten ze aan de grond? Hier spreken ze van zoveel miljard wordt vrijgegeven om de economie weer op te bouwen na de crisis. Maar dat horen we niet natuurlijk in Afrika. Dat horen we ook amper in bepaalde landen. In Azië wordt er ook in bepaalde landen ook heel beperkt aangegeven. Dat men zegt, ja, wij zien geen mogelijkheid. Bijvoorbeeld in de Filipijnen hoor ik nu. Dan zeg je, ja, wat gaat dat worden hier? Daar wordt niet over gesproken. Alles wordt stilgelegd. Alles valt stil. Mensen verliezen hun job eigenlijk. En veel gaan hun job niet meer hebben, omdat de job niet meer bestaat. Dus na de crisis. Dus dat is een van de problemen die toch wel zeer zwaar doorwegen. Die mensen echt in paniek brengen. Dat hoor ik dus bijvoorbeeld in de Filipijnen. Ben ik in contact met een van de broeders die in Manila leeft. En dat was een van zijn punten. Zegt van ja, de armoede is hier zeer groot. De slums enzovoort. Ook als het hier een uitbreiding neemt. En opnieuw moet ik zeggen, de Filipijnen is het nog altijd beperkt qua aantal gevallen. Maar ik zeg, als het hier een uitbreiding zal nemen in die slums. Dat is een drama. Maar tegelijkertijd ook weer met die bedenking. Er zullen zoveel armen bijkomen, omdat er geen middelen zijn om de stilgevallen economie er weer bovenop te helpen. Dat zal jaar duren en het zal dus wel bijkomende armoede veroorzaken.
Ziet u in die crisis, als deze voorbij is, dan misschien toch een mentaliteitsverandering misschien bij de mensen? Of?
Ja, ik denk dat inderdaad wenselijk is. Hè? En dat heb ik ook in mijn vorige bijdrage aangebracht. Ik denk dat wij nu geconfronteerd worden met, zeker in mijn ogen, twee belangrijke fenomenen. Het fenomeen van een grotere solidariteit. Ik hoor het nog zeggen door hier in Rome op de Goede Vrijdagdienst, die natuurlijk in een beperkte kring kon gevolgd worden, maar via internet wel kon gevolgd worden in de Sint-Pietersbasiliek door de pauselijke prediker, die het ook aanbracht van kijk, vandaag wordt er niet meer gesproken over muren bouwen en dergelijke, maar er ontstaat een grotere solidariteit en het is deze solidariteit die we zullen moeten kunnen aanhouden nu. Hè. Een solidariteit die eigenlijk heel lokaal ontwikkeld wordt, die allerlei vormen krijgt. Hier om 6 uur hoor ik telke malen de nationale hymne wordt hier gespeeld door in de buurt hier. En daarna is er muziek en mensen roepen op om elkaar aan te moedigen. Dus er is een solidariteit die vroeger eigenlijk niet bestond, die nu aan het groeien is. En we kunnen alleen maar hopen dat in de dag, dus de tijd na de pandemie, dat die niet zo de tijd mag blijven bestaan. Ten tweede, vooral voor mij, wat heel belangrijk is, is hoe die illusie van de almacht, hè, die illusie van de almacht, waar we toch wel het slachtoffer van zijn, die een eerste steek heeft gekregen bij de financiële crisis. Maar die financiële crisis, oké, dat was, zou ik zeggen, een steek eerder, zou ik zeggen, naar het externe van de mens. Ja. Maar nu, wat wij meemaken, is eigenlijk wel een steek meer naar het interne van de mens. De mens wordt als mens geraakt. En men voelt zich onveilig, men voelt zich zeer onzeker rond het leven enzovoort. Men ook voelt opnieuw hoe broos men is, de broosheid, de fragiliteit van het leven. En ook de idee van, ja, we hebben toch wel niet alle macht op het leven. En dat kan opnieuw, zou ik zeggen, een aanleiding zijn om toch anders te kijken naar het leven. Anders te kijken naar hoe halen we om met het leven. En dat kan veroorzaken een grotere eerbied voor het leven. Een eerbied ook voor het fragile in het leven, voor de fragile mens. Dus dat zijn voor mij twee zaken die zeer belangrijk zijn. De solidariteit zal nodig zijn, ook na de crisis, als ik denk aan hoeveel nieuwe armen er zullen zijn. Gisteren had ik contacten met, wij hier in Rome, wij zijn verbonden met een restaurant voor onze voeding. En dus die kok, de baas van het restaurant, dus een vrij groot restaurant in de buurt hier, die is gekomen om ook zelf Pasen te wensen. En die blijft zorgen, want we hebben nu een inwonend koppel die hier voor ons blijft koken, omdat ze niet kunnen circuleren. Dat is dus een keuze geweest. Dus de chef, de baas van het hotel kwam, die zegt van, kijk, van het restaurant. En die zegt van, wat dat gaat betekenen, alleen maar in Rome, met al die restaurants waar zoveel mensen werkzaam zijn, ja. Zowel, zou ik zeggen, wit werk als zwart werk, vele van die restaurants, ze gaan niet openen, die kleine restaurants. Maar dat wil zeggen, een massa mensen die nu, ja, zou ik zeggen, met een karig loon werkzaam zijn, die het uitvoerend werk verrichten. En als je Rome kent in al die restaurants, dat zijn allemaal mensen van Bangladesh en van de Filipijnen en van, wat zou ik zeggen, van andere landen, die in heel die horeca werkzaam zijn, die hebben allemaal gedaan, die gaan geen werk meer hebben. Ja. Dus ook dat opnieuw gaat een nieuwe golf van een armoede veroorzaken, bij die mensen die hier allemaal geëmigreerd zijn, zowel, zou ik zeggen, officieel als onderhuids. Dat gaat echt ook een groot probleem veroorzaken. Kijk, gewoon dus een eigen omgeving hier in Rome. We gaan een ander Rome hebben na de crisis, maar opnieuw nog met meer armen dan er nu al zijn. Er zijn veel armen in Rome. Er zijn al die daklozen hier. Het verhaal ging dit eronder dat een van die daklozen door de politie werd aangemaand in zijn huis te blijven. Maar hij zei, ik heb geen huis, waar moet ik verblijven? Ja. Dat zijn van die verhalen die echt ons raken als dat hoort zo. Maar dat is de realiteit. Maar er gaan zoveel armen bijkomen. En iedere persoon die concreet daar in dat klein restaurant, ieder dat een afwas gaat doen, achter die persoon zit een gezin met kinderen. Ja. Dus als die zijn werk kwijtgeraakt, ja, heel het gezin zit onmiddellijk in de armoede. Er is geen sociale zekerheid voor die mensen. Dus er is niks voorzien, zelfs in een land als Italië, voor die grote groepen van mensen. Dus er gaat een enorm probleem zijn dat niet opgelost gaat zijn of opgelost gaan worden met de miljarden die ze nu gaan voorzien om zogezegd de economie er weer bovenop te krijgen. De economie gaan ze proberen bovenop te krijgen, de grote bedrijven. Maar al die kleine bedrijfjes en die mensen die kleinschalig bezig zijn enzovoort, die gaan grote slachtoffers zijn en gaan ze niet kunnen uitpakken, helemaal niet.
Broeder Stokman, om toch te eindigen met een beetje een hoopvolle boodschap, hebt u misschien toch nog een hoopvolle boodschap voor de luisteraars?
Wel, ik denk dat het hoopvolle echt moet zijn dat wij, zoals ik de twee woorden heb gebruikt, de solidariteit en de fragiliteit, dat nu ook, zal ik zeggen, als positief beschouwen. Die solidariteit, is toch wel heel sterk aanwezig bij vooral de zorgverleners, die toch wel in heel moeilijke momenten, heel moeilijke tijden, trouw blijven aan hun opdracht. En het echt blijven zien als een roeping. En daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn. Tegelijkertijd ook inderdaad dat wij wegen zoeken om met mensen in contact te komen die eenzaam zijn. Ik denk dan vooral die bejaarden die in het bejaardenhuis nu al verschillende weken, ik denk in België, zonder bezoek zitten enzovoort. Dat we daar echt wegen voor zoeken om met hen toch in contact te komen, om hen aan te moedigen. Om te tonen dat ze toch niet alleen zijn. En ik zeg altijd, ja, wij zijn hier nu in Rome. Ik voel mij een stuk gefrustreerd dat ik niet meer kan doen dan alleen maar te zorgen voor onze eigen gemeenschap. We zijn hier met 28 mensen. Dat is ook al een opdracht natuurlijk, te zorgen dat deze 28 mensen op een goede manier samenleven. En ik moet zeggen, ook dat is iets positiefs. We werken er echt aan dat wij proberen onze gemeenschap, zal ik zeggen, aan te sterken. Ook een binnen de gemeenschap te zijn. En wij nemen het ook op ons nu om te zeggen, goed, wij kunnen fysiek momenteel weinig doen in de omgeving, want we zijn helemaal opgestoten in eigen huis. Maar laten we dan toch wel via gebed echt met mensen, bij mensen zijn, via gebed op een spirituele wijze. Ik noem het altijd onze 14e werk van martigheid, voor iedereen bidden, voor de levenden en de doden, wat vandaag toch enorm actueel is, en dat is iets dat wij op ons kunnen nemen. En dan vooral zo die grote gedachte van zo, het is een les dat we krijgen in de fragiliteit. En dat hoop ik echt dat we dat niet vlug mogen vergeten. Want het probleem is altijd, wij zijn getroffen door iets dat ons enorm raakt, maar eenmaal dat gepasseerd is, vergeten wij vlug zaken. En laat ons hopen dat deze crisis inderdaad niet vlug vergeten wordt, maar dat we daar echt positieve zaken proberen uit mee te nemen, vooral naar meer menselijkheid, meer medemenselijkheid, en vooral dan ook die zorg zo voor het fragile leven, dat dat toch wel nu een grote les is dat we hebben meegekregen en meekrijgen.
Broeder Stokman, ik zou willen eindigen, als u akkoord gaat, met een ludieke toon. In uw boodschap die u voorlas voor onze luisteraars in de vorige uitzending, had u het over uw studenten die zuchten omdat zij zoveel taken kregen van de professoren, omdat de professoren dachten dat ze zich verveelden. Nu, ik heb een telefoon gehad van een luisteraar die vooral is blijven stilstaan bij hetgeen u zei. Overal staan flessen alcohol in het gebouw die regelmatig moeten bijgevuld worden. Is het dan zo erg gesteld bij de studenten?
Ja, maar die alcohol is niet om te drinken, maar is wel om zich te ontsmetten. Hè? Dat is wel heel duidelijk.
Oké, broeder Stokman.
Dat is inderdaad een ludiek eind. Ja, dus als dat een misverstand zal zijn bij het vorige, dat is daarmee, zou ik zeggen, terecht gezet. Het is wel geen drinkbaar alcohol dat we hier flessen hebben in huis.
Ik geloof je, broeder. Ja. Oké, mag ik u zeer hartelijk danken voor het interview. Okay. Ik wens u veel moed toe en vooral gezondheid voor gans de gemeenschap. En ook proficiat voor het goede werk dat u allemaal doet.
Oké, graag gedaan. En, ja. We bidden voor elkaar.
Ja, zeker. Dus dat kan. Tot de volgende keer. Hè.
Ja, dank u wel.
Beste vrienden, het is hoog tijd om afscheid te nemen. En misschien na deze getuigenissen, vooral van broeder Stokman, kan het voor sommigen van jullie misschien toch wat helpen om de zorgen hier toch wat te kunnen relativeren. Veel moed, veel sterkte, veel geduld. En afspraak in een volgende uitzending terug met enkele interviews. En we gaan eruit met Andrea Bocelli. Deze dagen gaf hij een klein concert. Hij alleen met een organist in de grote, lege dom van Milaan. Maar zijn intentie was een gebed. En zo zei hij, ik geloof in de sterkte van het gezamenlijke gebed. Ik geloof in het christelijke Pasen, een universeel teken van hergeboorte waarin iedereen, gelovigen en niet-gelovigen, nu echt nood aan hebben. Ik wil graag dat dit geen optreden is, maar een gebed voor iedereen die lijdt. En we sluiten af met zijn Ave Maria, gezongen in de lege dom van Milaan.
Peccator.